nabij een Wester. Een hopelijk wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Het zijn dus niet per se de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen en het aantal onderwerpen zal allicht ook beperkt zijn. We hoefden het niet echt te weten, maar Sammy Mehdi heeft het zelf gezegd. Hij is besneden, gedoopt en agnostisch. En dat voor de nieuwe voorzitter van CD&V. Ofwel jaagt dit een extra aantal kiezers in de armen van N-VA of erger nog van Vlaams Belang, ofwel, al kan dat ook gelijktijdig, lokt hij daarmee een aantal kiezers naar zijn partij. Sommigen leiden daaruit af hoezeer het karakter van CD&V ten gronde gewijzigd is. Maar dat zal nog moeten blijken. Die zogenaamde karakterwijziging kan immers evengoed door opportunistische redenen zijn ingegeven, omdat de partij intussen gekrompen is tot nog net geen mini-partijtje. Zoals we uit het verleden geleerd hebben, tjeven blijven tjeven. Je weet nooit echt waar ze voor staan. Mehdi heeft in elk geval zijn entree als voorzitter niet gemist. Eerst veegde hij zowat elke partij de mantel uit. Zo moesten het egoïsme van de liberalen en de betutteling van de socialisten het onder meer ontgelden. Vooral met betutteling wist CD&V, voor wie het niet meer weet, voorheen CVP, Christelijke Volkspartij, dus vooral met betutteling wist CD&V echter ook wel raad. En nu claimt Mehdi ook dat CD&V eigenlijk, en ik citeer, de originele oudste groene partij en de enige verstandige groene partij is. Aan het landbouwbeleid, waar in het verleden de partij nogal eens de plak zwaaide, is dat inderdaad duidelijk te zien. Maar kom, de geschiedenis wordt altijd wel een beetje of een beetje veel herschreven als anderen aan de macht komen of een andere functie gaan uitoefenen. Als we een aantal migratie-experts horen, niet iedereen daarvan is onverdacht, dan valt over Mehdi's eigen beleid op asiel en migratie niet al te veel te juichen. Hij bleef toch te veel in lijn met zijn voorgangers Maggie de Blok en Theo Franke. Volgens Theo Franke heeft Mehdi hoog ingezet, maar is zijn beleid gefaald. Al heeft hij wel lof voor het wegwerken van het aantal dossiers bij de Raad van Vreemdelingenbetwistingen en dat hij de parlementaire democratie respecteerde. Volgens Mark Bossuyt, voormalig secretaris-generaal, kreeg Mehdi onvoldoende steun. Tine Klaus, directeur Vreemdelingenwerk Vlaanderen, vindt zijn beleid dan weer te weinig menselijk en volgens Ben Segers, parlementslid van Vooruit, liep Mehdi's communicatie met de lokale besturen soms wat mank. Over die communicatiestijl zijn de meningen verdeeld. Streng maar rechtvaardig volgens de ene, te fel en polariserend volgens de andere. Dat hij daarbij ook nog eens een warme Thatcher uit zijn hoge hoed toverde als opvolgster op het departement asiel en migratie, laat het ergste vrezen. Maar goed, de nieuwe voorzitter is door de partij bijna ingehaald als een god, een deus ex machina, de ultieme redder in de nood. Of lees er de in superlatieve gedenkte commentaren van CD&V'ers Hilde Krevits, Inge Vervotte, Joke Schouwvliegen en Joachim Koens maar eens op na. De beperking van het recht op abortus in de Verenigde Staten, wat in veel gevallen een zo goed als totaalverbod betekent, heeft ook hier heel wat stof doen opwaaien. Maar het lijkt slechts een aperitief voor een feestmaal dat nog moet komen en dat het terugdraaien van andere verworven rechten inhoudt. Rechter Clarence Thomas schrijft immers in een commentaar bij het arrest dat de tijd rijp is om ook arresten over het holubi-huwelijk, homoseksueel geslachtsverkeer en anticonceptie te herbekijken. Dat laatste recht bestaat al sinds 1965, langer dus dan het recht op abortus. Volgens sommige commentatoren worden de Verenigde Staten daarmee helemaal terug naar de middeleeuwen gecatapulteerd. Dat is volgens advocaat Joris de Kouter belachelijk. Volgens hem wil het Supreme Court geen politiek bedrijven, maar net het debat teruggeven aan het volk. De uitspraak ligt nog steeds volgens de Kouter in lijn met hoe Europese verlichte rechters erover denken. Hij haalt daarvoor een aantal argumenten aan die hem op het eerste zicht gelijk geven, maar die ons toch niet kunnen overtuigen. Bij zijn oordeel zijn toch wel een aantal niet onbelangrijke kanttekeningen te maken. Ex-president Trump, die dit mogelijk maakte, riep voor zijn verkiezing in 2016 acht gezaghebbende conservatief-christelijke leiders bij zich, die hij, ondanks zijn eigen niet bepaald voorbeeldige levenswandel, opriep om hun volgelingen op te roepen om voor hem te stemmen. In ruil daarvoor beloofde hij droombenoemingen bij hoge rechtbanken en het Supreme Court. En dat zou, volgens Trump, leiden tot het schrappen van Roe versus Wade. Zijn drie conservatieve benoemingen bij het Supreme Court hebben dit dus nu inderdaad mogelijk gemaakt. Terwijl de benoemingen ook niet allemaal kosher waren, zoals de benoeming van de slechts 48-jarige Amy Coney vlak voor de jongste presidentsverkiezingen. Iets wat nooit eerder is gebeurd. Het evenwicht in het Supreme Court is nu voor lange tijd grondig verstoord. Verder is daar het manipuleren van kiesdistricten, de zogenaamde gerrymandering. Daardoor zijn de Republikeinen er in tal van staten in geslaagd om met minder stemmen dan de Democraten toch de meerderheid te behalen, waardoor een situatie is ontstaan waarin een minderheid zijn wil oplegt aan een meerderheid. Het wordt sommige kiezers ook moeilijker gemaakt om geldig te stemmen, enzovoorts, enzovoorts. Nog tegen de stelling van de Kouter pleit het feit dat bij een peiling in april 54% van de ondervraagden zei dat Roe versus Wade moest blijven, 37% dat het arrest moest verdwijnen en 18% had geen mening. Maar ruim 70% van de Amerikanen vindt abortus een zaak van vrouwen en hun artsen, waarmee de overheid zich niet moet bemoeien. Dat allemaal nog los van het feit dat hierdoor vrouwen de zeggenschap over hun eigen lichaam verliezen, dat ze in sommige gevallen helemaal geen abortus meer kunnen krijgen en dat ze moeten vrezen dat ze verklikt worden als ze er zich toch aan zouden wagen. Terwijl studies duidelijk aantonen dat waar abortus is toegelaten, er niet meer abortussen plaatsvinden, maar wel dat waar het niet is toegelaten, er meer slachtoffers vallen. En bovendien treft het de zwakste en de armste het hardst. En stel dit ook nog even tegenover het bijna absolute recht van Amerikanen om wapens te dragen en dat daar door de overheid geen beperking mag aan opgelegd worden en het gemak waarmee ze aan zware wapens geraken met een stilaan oneindige reeks massaslachtingen tot gevolg. En vergeet ook niet dat er ondertussen nog een dubieuze uitspraak is waarbij een 60 jaar oud verbod wordt teruggedraaid, waardoor de vrijheid van religie nu weer primeert op de scheiding van kerk en staat. Bovenop de gigantische problemen waarmee de mensheid momenteel te kampen heeft, levert het doorsnee dagelijks leven eveneens de nodige al dan niet levensbedreigende dilemma's en struikelblokken op. We willen het daarbij niet hebben over de afbrokkelende eenheid in de EU in haar sancties tegen Rusland en hoe een einde te stellen aan de financiering van Poetins oorlog door onze afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen of het hoofd te bieden aan de energieschaarste die eraan komt en de daaruit volgende nog duurder wordende energie, de galopperende prijzen voor voeding en meer dergelijke ongein. Nee, belangrijker is de vraag of corona onze reisplannen nog in de war kan sturen. En sorry hoor dat we het weer over corona gaan hebben. Maar geef het toch maar toe. Er zijn nogal wat mogelijke obstakels. Niet dat iedereen zich daarover zorgen zal maken of zich dezelfde vragen zal stellen, maar we moeten nu toch wijzen op enkele mogelijke scenario's en de vragen die je zich daarbij misschien toch het beste stelt. Zeker nu met de weer sterk stijgende cijfers. Mag je bijvoorbeeld op reis vertrekken als je de kriebel in je keel hebt? Toch maar best eerst even laten testen. Ja, maar een test levert toch alleen maar problemen op. Inderdaad, als je positief test, moet je in quarantaine. Dus laten de meesten zich niet testen, waardoor ze anderen kunnen besmetten. Je doet een zelftest en die is negatief. Een negatieve zelftest sluit niet uit dat je toch besmet bent. Maar hé, mijn vakantie. Na straks 3 jaar corona-ellende ga ik niet laten uit mijn handen glippen. Bij een positieve test mag je niet meer reizen. Je moet 7 dagen in quarantaine. Wat een gedoe zeg. Anderzijds mogen huisgenoten die negatief testen wel op reis. En wat als je corona krijgt als je op vakantie bent? En heb ik mijn COVID-safe-ticket nog nodig? Of volstaat een negatieve test? Moet ik nog een mondmasker dragen? Daarover verschillen de regels in diverse landen. En als ik terugkom van een reis, moet ik dan nog in quarantaine? Als de lust tot reizen je ondertussen niet is vergaan, blijft de vraag of je straks jouw vlucht naar jouw geliefde vakantieoord nog zal kunnen nemen. Zal die niet door stakingen afgelast of uitgesteld worden? Moet het personeel uitgerekend net nu het luchtverkeer herneemt gaan staken? En ook hier hebben we te kampen met stijgende prijzen, hoewel met Ryanair reizen nog altijd een koopje is. Al moet je je dan aan een minimum aan comfort verwachten en een maximum aan extra kosten. We houden ons zo goed als nooit bezig met sport. Sport is een beetje te veel commercie en big business. Een marathon, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Dachten we. Wisten wij veel. Want we stonden toch te kijken van wat we erover in de standaard lazen. Brussel is niet plat en zo stond de Brusselse marathon bekend als een zware marathon. In Antwerpen is die dan weer wel vlak, maar daar wordt ingezet op beleving. Een belevingsmarathon dus. Wat dat precies is, weten we niet en we zullen niet proberen er onze voorstelling van te maken. De trend om steeds betere bestijden te lopen en die te delen op sociale media, pronken met de resultaten dus, wordt nu door sportsocioloog Jeroen Scheerder van de KU Leuven de stravaïsering, waarschijnlijk een zelfbedachte term, van de loopsport genoemd. En toen ging het ons helemaal duizelen. Volgens die Jeroen Scheerder is er al een jaar of 10 een festivalisering van de loopsport aan de gang. Zo zijn er color runs, mud runs en obstacle runs. Citaat, het mag leuk en avontuurlijk zijn. Daarnaast is er de extremisering, marathons lopen op de Noordpool of een ultrarun van 100 kilometer of meer afwerken. Einde citaat. Die stravaïsering legt hij wel uit. Het is een parcours aanpassen om prestatiegerichte lopers ter wille te zijn. Die willen uitpakken met hun persoonlijke records, een vorm van uitmuntendheid bereiken. Scheerder noemt het zowel een vlucht als sociaal wenselijk gedrag. Twee begrippen die volgens ons toch lichtelijk tegenstrijdig zijn. Maar goed, wij zijn dan ook geen kenners. Drie woorden heeft hij alleszins wel uitgevonden. Stravaïsering, festivalisering en extremisering. Op het ogenblik dat de toplonen bij de VRT voor spanningen zorgen, 19 exclusiviteitscontracten bij schermgezichten waarvan slechts 4 vrouwen, 6 topverdieners van meer dan 300.000 euro waarvan geen enkele vrouw, verdwijnen toevallig een aantal vaste waarden, zoals dat dan heet, bij de VRT Radio. Om dat te verklaren geeft manager radio en audio bij de VRT Els van de Zijpen een aardig staaltje newspeak weg. Er stoppen elk radioseizoen wel programma's en er worden er altijd wel nieuwe gestart. Maar even toevallig voert de directie momenteel immers een transformatieplan door. En daar horen, wat had u gedacht, forse besparingen bij. Dat plan zou in 2023 in werking treden. We citeren van de Zijpen. Er is geen rechtstreekse link, al is het wel zo dat we bij de lancering van nieuwe programma's onze budgettaire contouren voor ogen moeten houden. Einde citaat. In 2016 werd een soortgelijk plan doorgevoerd waarbij de regionale blokken van Radio 2 zouden afgeschaft worden. Onder hevig protest gebeurde dat niet. De vrees bestaat dat die blokken nu toch zullen sneuvelen. Waarop van de Zijpen... Regiocontent is heel belangrijk voor de VRT, zeker ook sinds we die met groot succes ontsluiten op VRT Nieuws. We blijven daarop inzetten met Radio 2. Uiteraard zullen we vanaf 2023 rekening moeten houden met de contouren van het transformatieplan. Einde citaat. Of met andere woorden, de besparingen in dat transformatieplan zullen ons waarschijnlijk dwingen om te besparen op inhoud, om de duurbetaalde coryfeeën aan boord te kunnen houden. En dan hebben we het dus duidelijk niet over het wegwerken van het niet meer te verantwoorden loonverschil tussen mannen en vrouwen. Matthias Diependalen van de N-VA is Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. En dat zullen we, en al zeker de net niet arme, maar al zeker niet rijke burgers, geweten hebben. De man is er de afgelopen jaren in geslaagd om een bom geld bestemd voor de bouw van sociale woningen op te potten. Eigenlijk mogen we niet zeggen oppossen, maar wel dat hij dat geld niet opgesoupeerd kreeg. Hoe dat komt, dat weten we niet. Diependaal dacht een oplossing gevonden te hebben door het geld dan maar ter beschikking te stellen van privéspelers. Met dat geld moeten die dan wel sociale woningen bouwen. Daarbovenop krijgen ze er ook nog eens staatssteun bij om goedkope huurwoningen aan te bieden voor de lage middenklasse. Ondanks protest gaat er ruim een half miljard euro naar private spelers die er ook nog wat staatssteun bovenop krijgen via een lening aan min 1% rente. Daarvoor moeten ze straks hun woongelegenheden 100 à 200 euro goedkoper verhuren dan de marktprijs. Maar dat is toch nog altijd ergens in de buurt van 900 à 1000 euro per maand en dat dan nog onder strikte voorwaarden voor de kandidaathuurder. Diependalen daarover. Hiermee willen we betaalbare woningen aanbieden aan de lagere middenklasse. Denk maar aan de pas afgestudeerde student of de gescheiden vrijgezel met kinderen die vandaag moeite hebben om hun facturen te kunnen betalen. Het is duidelijk dat een man niet weet wat iemand van de lagere middenklasse verdient of hoe rijk een pas afgestudeerde student of gescheiden vrijgezel met kinderen wel zou kunnen zijn. So far dus, maar not so good. Op de wachtlijst voor een sociale woning staan zo'n 170.000 gezinnen. Ter vergelijking, in 2017 waren dat er 135.500 en in 2019 waren dat er al 153.500. Maar ook dat varkentje zal Diependalen wel wassen. Want naast de private spelers heeft hij nog een plannetje uitgedokterd. Zo kan iemand die van zijn karig loontje het gigantische kapitaal van net geen 26.000 euro heeft bijeengespaard, wie weet voor aankomende grote kosten, geen aanspraak meer maken op een sociale woning. Om dat te controleren wordt een zogenoemde middelentoets ingevoerd. Overigens een onderdeel van het regeerakkoord. Die houdt in dat bij zijn inschrijving op de wachtlijst de kandidaat sociale huurder op eer moet verklaren hoeveel geld er op zijn bankrekeningen staat. Als hij een woning toegekend krijgt, zal hij rekeningafschriften moeten voorleggen om te bewijzen dat zijn vermogen niet hoger is dan een bepaald bedrag. Voor een alleenstaande zonder kinderen gaat het om 25.850 euro. Voor een gezin met twee kinderen is dat 43.107 euro. Dat zijn dezelfde bedragen als de jaarlijkse inkomensgrens voor sociale huurders. Kijk eens aan. Om mensen met beperkte middelen te controleren, is de regering bereid een middelentoets in te voeren. Controleren of mensen met hard werken niet te veel gespaard hebben, want dan zouden ze onterecht in aanmerking komen voor een sociale woning. Ze moeten maar eerst hun kapitaaltje opsoeperen voor ze daar aanspraak op kunnen maken. Het is opvallend en ontstellend dat Open VLD en de N-VA een vermogenstoets voor de lagere inkomens wel zien zitten, maar moord en brand schreeuwen als er over een vermogenskadaster wordt gesproken voor andere doeleinden, zoals rechtvaardigere belastingen. Ondertussen, en dat dus geheel terzijde, is de Belgische aanpak van belastingparadijzen nog altijd kaas met grote gaten.
For mine, eat the coffee and the pancakes. Eat the films and fucks in bed. Eat the days the kids were born. The day we found out Jean was dead.
Well, okay, let's creep up on this a little bit, approach it carefully. The first thing to say is that when one does think, really, you know, get down to thinking about death and the place of death in our experience, the experience of life, we notice that if it's right that death is nothing to us individually, I'm not going to experience my own death, my own dying, yes, but not my own being dead, then that means that death, as I experience it, is other people's death. I experience death as grief and loss. I experience it as the page in the interesting book which suddenly disappears and it's no longer there. And the nostalgia, the lack, the loss, the sorrow, is what my experience is all about.
Eat the roaring, blazing rouse. Eat the never-ending host.
Thank you. Thank you.